Thank you. Goedemiddag, luisteraars thuis. Ik heb voor u de mededelingen voor de middagdienst, of de liturgie voor de middagdienst, waarin vanmiddag volhard de predikant dominee Kwant en het orgel wordt bespeeld door Egbert Slagboom. We beginnen deze dienst na het welkom en de mededelingen met het zingen van gezang 148, de versen 1, 2 en 3. Dus gezang 148, de versen 1, 2 en 3. Daarna volgt foto mijn groet en zingen we psalm 89, de versen 1, 9 en 10. Dus psalm 89, de versen 1, 9 en 10. Dan volgt gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is vanmiddag uit Lucas 2, de versen 22 tot 39. Dus Lucas 2, de versen 22 tot en met 39. Daarna zingen we gezang 167 en vijftal versen, de versen 1, 2, 3, 5 en 6. Dus gezang 167, de versen 1, 2, 3, 5 en 6. Dan volgt de collecte, die is vandaag bestemd voor kerk en zending, en zal de verkondiging volgen over Lucas 2, vers 36a. En de titel van de preek heet Drie Namen. Na de verkondiging zingen we gezang 169, de versen 1, 3 en 5. Dus gezang 169, de versen 1, 3 en 5. Dan volgt de dankzegging en voorbeden en zingen we psalm 34, de versen 2 en 7. Dus psalm 34, de versen 2 en 7. Dan volgt de geloofsbelijdenis en als slotzang zingen we van ook psalm 34, het negende vers. Dus psalm 34, vers 9. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente. Fijn jullie weer te ontmoeten. Vanmiddag zal dominee Kwant ons voorgaan. Ook een hartelijk welkom. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen deze dienst te zingen met gezang 48 vers 1, 2 en 3. En we wensen u namens de kerkraad een gezegende dienst.
We willen stil zijn voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen samen Psalm 89, vers 1, 9 en 10. Psalm 89, vers 1, 9 en 10.
Laten wij samen bidden. Heere, zo zongen wij samen van uw gang door de geschiedenis van deze wereld door. Al in het Oude Testament en voort in en naar het Nieuwe Testament. Wij zongen het dat u in oude tijden al uw hoge plan hebt ontvouwd. En dat u aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwde. Zo bent u God. Niet afgescheiden van mensen. Niet ver bij mensen vandaan. Alhoewel dat soms lijkt, want hoe ver is de hemel van de aarde vandaan voor ons besef. Maar heel dicht bij ons. In dat woord dat we in handen hebben gekregen. Waarin de ontvouwing van dat hoge plan staat beschreven. En waarin dat laatste plan dat nog wacht, ook al staat geprofiteerd. Die tweede komst van u, Heer Jezus Christus. En dat u dat woord dan aan mensen toevertrouwt, mensen naar uw hart. Niet omdat die mensen het zo goed doen, maar omdat u een onbegrijpelijke liefde voor die mensen hebt opgevat. Zo is dat plan ook bij ons gekomen. Hier in de Zuidhovenkerk. En is het al zo vaak gelezen, uitgelegd, verkondigd. En u gaat er nog altijd maar weer mee door. Wij buigen ons in gedachten diep voor u neer. Want als wij dan zien wat wij ervan bakken. Wat is dat dan toch een geweldig wonder. Dat u zo God wilt zijn. Daar mogen we u innig voor danken. En wij bidden u dat we zo in deze dienst ook hier in de kerk mogen zijn en de dingen zo mogen meebeleven. Zend ons uw geest, opdat uw woord zo klinkt zoals u dat bedoelt, opdat het zo in onze harten komt, door uw geest geopend. We bidden dat voor onszelf, voor elkaar, voor iedereen die nu of later meeluistert, ontfermt u zich over hen en geef ons ieder en allen samen een hele gezegende dienst. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit Lucas 2, de versen 22 tot en met 39. Lucas 2, vers 22 tot en met 39. Simeon en Anna. Toen de dagen van de reiniging van Maria volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here worden genoemd. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die naam was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesdagen 7 jaren met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Here. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Here gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. U mag uw gaven aan de Here geven en dan sluiten we daarbij aan met een lied dat op deze geschiedenis is geënt. Op deze woord naar Lucas 2, gezang 167, vers 1, 2, 3, 5 en 6. Ik weet niet of u het heel goed kent. Als u het niet zo goed kent, dan is het misschien handig om te weten dat de eerste twee regels en de tweede twee dezelfde melodie hebben. Dus dat scheelt al een heel stuk. En let u er ook even op dat de laatste woord van elk couplet gaat de melodie naar boven. En ik heb al vaak gemerkt dat de gemeente de neiging heeft om naar beneden te zingen. Dat moet u dus niet doen. Een stukje naar boven. Oh, u hebt de nootjes erbij, hè, op de beamer, dus dat gaat allemaal goed. Gezang 167. We zingen maar vijf coupletten. 1, 2, 3, 5 en 6. Ik hoop dat u het met mij een schitterende melodie vindt. Ik vraag alleen aan de orkest om dit te kunnen zingen. Want je kan dat natuurlijk niet elke week doen. En de woorden passen ook allemaal heel goed. Dus ik ben er blij mee. En u hopelijk ook. Wij gaan samen nadenken over de woorden die staan in Lucas 2, vers 36, het eerste stukje. Lucas 2, vers 36a. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. En wij zingen na de verkondiging, en dat zingt u vaker denk ik, gezang 169, vers 1, 3 en 5. Gezang 169, vers 1, 3 en 5. Jurre, dat zijn allemaal priemgetallen. Daar hadden we het over in de auto namelijk. Ja. 1, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb mij gerealiseerd toen ik met dominee van de Heuvel contact had over wat er vandaag zo aan de orde zou kunnen komen. Dat we geen dubbelingen zouden krijgen, want dat heb je nog wel eens in deze dagen. Dat u nogal wat heen en weer wordt geslingerd. Want u was met kerst bij het begin van onze jaartelling. Vanmorgen maakte u ogenschijnlijk een hele sprong. Want u ging helemaal naar het eind van de Bijbel. Naar de grote toekomst die nog wacht. En nu springen we helemaal terug. Weer naar het begin van de jaartelling toe. Want wij gaan toch nog even door op dat oude kerstevangelie. Zoals dat in Lucas 2 staat. Nou, die sprong is minder groot dan je misschien zou denken. Dat hebt u vast vanmorgen natuurlijk de dominee van de Heuvel uit de doeken gekregen. Dus het ligt in feite toch heel dicht bij elkaar. Wij gaan dus door met dat kerstevangelie zoals Lucas dat verwoord. En wij kijken naar iemand die daar opduikt in de eerste weken na Jezus' geboorte. En die dat kind in de armen mag houden en daarover mag zingen. Nou, de bekendste daarvan gemeente is natuurlijk Simeon. Simeon komt ook heel veel ter sprake. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat alleen al is natuurlijk een tekst waar je tijden over na kunt denken. En natuurlijk die lofzang van Simeon, die is ook heel bekend. Want we kennen in dat Lucas evangelie drie lofzangen, hè? Van Maria, van Zacharias en van Simeon. Nou, die laatste die zingen we ook dikwijls. Dus van Simeon weten we zo ongeveer wel alles. Zo op het oog, soms ook wat te veel misschien, want hij wordt vaak afgebeeld als een oude man, terwijl dat helemaal niet in de Bijbel staat. Nou ja, dat denken wij dan zo, hè. En voordat je het weet, is het ook zo. Maar goed, Simeon. Maar in de schaduw van die Simeon, daar komt een andere persoon, en die andere persoon heet Hanna. Anna. In de schaduw, zeg ik, want van haar lees je eigenlijk veel minder, zo op het eerste gezicht. Ja, ze gaat ook zingen. Ze gaat God loven. Dat staat in vers 38, hè. Ze kwam erbij staan. Ze kwam dus bij Jozef en Maria en Simeon staan. Terwijl Simeon daar dat kindje Jezus in zijn armen draagt en het zegent. En dan staat daar in vers 38 dat ze ook de Here beleed. Dat ze ook de Here lof prees. En zoals dat er staat, gemeente, denk je inderdaad van, ja, ze staat in de schaduw van Simeon. Ze volgt hem ook een beetje. Het lijkt niet zo zelfstandig, want dat belijden, dat lofzingen, dat sluit aan in die woorden, die woorden die Simeon daar heeft gezongen. Dus zij zingt daar eigenlijk als het ware een echo van. Simeon zingt voor en Anna, die volgt dat spoor dat Simeon uitzet. Dus in die zin zou je denken van Anna is niet veel nieuws te zeggen. Maar toch, als je eens nadenkt over die namen die er in vers 36 staan, dan is dat eigenlijk toch wel heel bijzonder. En als je dat gaat bekijken, dan gaat die figuur van Anna ook meer kleur voor ons krijgen. Dus dat wil ik vanmiddag met u en jou proberen. Nadenken over de drie namen die daar bij Anna staan. En dan eens zien of wij die figuur die zo'n beetje in de schaduw van Simeon staat, of we die toch wat meer voor het voetlicht kunnen krijgen. Nou, welke namen zijn dat? Dat is haar eigen naam, Anna. Dan staat er van wie het een kind was, een dochter was, Fanuel. En er staat bij dat uit welke stam van Israël ze kwam. Ze kwam uit de stam Aser. Nou, en dat heeft toch wel iets bijzonders voor je als je dat ontdekt. Laten we eens kijken. Anna. Anna of Hanna, Johanna, die worden allemaal in de Bijbel. Johannes. Nou, ik denk dat u en jij allemaal weet. Johannes betekent God is genadig. Dus als je de naam Anna of Hanna krijgt, dan heeft dat iets of alles met Gods genade te krijgen. Er zullen hier vast wel hier en daar een paar mensen zijn die naam dragen, of een naam die daarvan afgeleid is. Nou, dan weet u dat. Mijn naam betekent degene die genade heeft gekregen. Met een duur woord, de begenadigde. Ja, zo was dat meisje dus genoemd toen ze geboren werd. Door haar vader Fanuel en haar moeder. Begenadigde. En we zullen zien, gemeente, dat ook zo is uitgekomen. Dit is inderdaad een vrouw die, als ze volwassen is geworden, als ze opgebloeid is, die weet wat dat woord is. Genade. Niks verdienen en toch om niet zomaar van de Heere God ontvangen. Dat is haar naam. Mooie naam, nietwaar? En zo'n mooie naam draagt ook haar vader, of droeg haar vader. Want die heette Fanuel. Die naam klinkt ons misschien eerst niet zo bekend in de oren, maar u weet misschien dat de F in de P in het Hebreeuws dezelfde letter. Het ligt er maar aan waar die staat hoe je hem uitspreekt. Dus je kan ook Panuel zeggen. En dan zit je al bij Peniel, hè? Peniel. En dat is die naam ook. We spreken het niet Fanuel uit, maar het is eigenlijk het Hebreeuwse Peniel. En met dat woord Peniel, met de naam Peniel, dan kom je diep in het Oude Testament bij Jacob. Toen die daar vocht met de Heere God, worstelde met de Heere God om de genade. Want daar ging het ook om de genade. En dan zegt hij, als dat gevecht afgelopen is, en als hij daar heel hard uitgekomen is, zuid aan manke, dan zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik heb God in de ogen gekeken. Ik heb Gods gezicht gezien. En dan noemt hij die plek Peniel. Je ziet Gods aangezicht, je ziet zijn gezicht. Fanuel, dat is een man die oog in oog met de Heere God leefde. Die God onder ogen wilde komen. Zoals God ook de God is die hem onder ogen wilde krijgen. Dat is natuurlijk eerst, hè. Genade gaat van God uit. Dat God iemand wil zien, in de ogen wil kijken, dat is actie van God. Het is genade, als je daar de genade van ontdekt. En van, ook ik wil God in de ogen kunnen kijken. Dat heeft iets te maken natuurlijk met je leven daarop inrichten, zuiver leven, zonden belijden en zo kind van God zijn, hè? Nou, uit dat gezin kwam ze dus. Een gezin dat God hoog had, dat van God sprak, en dat een kindje dat uit het huwelijk geboren werd ook echt ook zo wilde opvoeden in de hoop dat dat kindje dat ook zou overnemen. Nou, en dat was ook gebeurd. Die Anna-gemeente, die was haar naam waard. Want we lezen van haar dat ze een profetes is, dus ze proefde de woorden van God, ze spelde ze kauwde ze door, om zo te zeggen, en ze sprak daar ook uit. Nou, dan ben je echt begenadigd, hè? Dan ben je echt Anna, Hanna. En er staat ook dat ze elke dag in de tempel was. Dat staat in vers 37. Ze verliet de tempel niet. Ze zal natuurlijk wel eens naar huis gegaan om te slapen. Maar ze kon er niet genoeg van krijgen. Om in de tempel te zijn, dicht bij God. Daar waar de offers werden gebracht. Daar waar het heil, de verlossing concreet werd. Elke dag maar weer was ze daar in die tempel te vinden. Een hele geestelijke vrouw dus, mag je zeggen. En dat, gemeente, terwijl ze het leven bepaald niet cadeau had gekregen. Deze Anna. Het was niet iemand zoals Job, voordat hij helemaal beroerd werd, hè. van Job lezen we dat de Satan in de hemel kwam, Job 1, en dat de Heere God hem op Job wijst. Ja, dat is nou eens iemand die vreest mij, die houdt van mij, die heeft eerbied voor mij. Zegt de Satan, ja, zo kan ik het ook. Want ja, je zal zo rijk wezen, hè? Duizenden kamelen, runderen, schapen, 10 kinderen, 7 plus 3, wat willen mensen nou nog meer? Nou, dan kan ik God ook dienen. Ja, nou ja, dat loopt dan anders af. Maar dat kun je van Anna niet zeggen, hè? Want het vreemde, gemeente, is dat die Anna, die lijkt een beetje in het verleden te staan. Haar naam wordt genoemd in vers 36, maar je hoort niet de naam van haar man bijvoorbeeld. Je hoort wel dat ze maar 7 jaar getrouwd zijn geweest. 7 jaar. En toen was dat huwelijk afgelopen, want toen overleed die man. Dat zal je overkomen, hè? Dat je in de bloei van je leven bent en dan overlijdt je man, terwijl je nog jong bent. Van kinderen lees je ook al niet. Dus ja, of die waren er niet, of er was blijkbaar niks van te zeggen. En je weet eigenlijk niet wat erger is, hè? Geen kinderen hebben of kinderen waar geestelijk niks van te zeggen is. Alles wat van deze vrouw gezegd wordt, lijkt als het ware terug te kijken, de geschiedenis in. Haar vader, de stam waar ze vandaan kwam, Aser, is heel ver terug, hè, Genesis. En over de toekomst. De toekomst als het gaat om je eigen leven, je eigen welzijn, hoor je eigenlijk niet. En ze was al 84, staat er in vers 37. 7 jaar weduwe, 84. In sommige vertalingen staat gemeente dat ze 84 jaar weduwe was. Nou, dan zou ze al over de 100 kunnen zijn, hè? Ja, eigenlijk staat het er zo dat je dat in het midden moet laten. Ze had 84 jaar ongeveer. Ja, dat kan dus slaan op haar leeftijd. Dat kan ook slaan op haar weduwschap. Maar goed, hoe het ook zij, ze was heel oud. Dat mag je toch zeggen als je 84 bent. Ja, sommige mensen denken dat ze pas oud als ze 90 zijn. Maar het lijkt me toch dat als je 84 wordt, dat je toch ook al heel wat jaren achter de rug hebt. En ja, als het gaat om haar welzijn, lees je eigenlijk niks. Maar wat lees je wel? Je leest wel dus dat ze in de tempel altijd was. Dat ze met vasten en bidden God diende. En in vers 38, dat ze de verlossing van Jeruzalem verwachtte. De loskoping van Jeruzalem. Dus geestelijk was het een hele rijke vrouw. Met al die tegenslagen en al die eenzaamheid die ze in het leven had gekend. En daardoor, gemeente, wordt die naam Hanna en die naam van die vader, Pniel, die wordt daar alleen maar rijker door, hè? Dan komt die vrouw een beetje uit de schaduw van Simeon weg. En dan krijgt ze echt een eigen gezicht voor ons. Hanna, Pniel. Een vrouw die God onder ogen wil komen, die ook dicht bij God wil zijn in de tempel. En die het ook van God verwacht. Die het echte heil van God verwacht. Een gezegende vrouw. Zo mag je ze wel noemen. Maar dan wordt dat gemeente nog bijzonderder dan het toch al is. Want dan staat er dat ze uit de stam van Aser komt. En die Aser, dat is een wonderlijk verhaal. Dat begint al bij zijn geboorte. De geboorte van Aser, die staat in Genesis 30. En als je dat leest, dan zie je dat die Aser vrucht is van de naijver, de nijd onderling, die er tussen Rachel en Lea was. Want ja, die twee waren allebei vrouw van Jacob, maar ja, van Rachel hield hij het meest en Lea, ja, ja die was er zo bijgekomen. En die twee, die leefden eigenlijk in haat en nijd met elkaar van wie zal nou de meeste kinderen aan Jacob geven? Want ja, dan zal die toch wel zich aan die vrouw hechten. Nou, dus die gunden elkaar het licht in de ogen niet. En op een gegeven moment was Lea zover dat ze geen kinderen meer kon krijgen. En dan zegt ze van, nou, weet je wat, man, Jacob, neem jij mijn slavin maar, Zilpa. Ja, als je het met onze ogen leest, dan denk je van, dat is me toch ook een toestand. Dat is me ook echt een toestand. Zo ging dat dus, hè. Ik kan geen kinderen meer krijgen, neem mijn slavin, dan kan die een kind voor je baren en dan tel ik weer mee. Dan kom ik weer boven Rachel uit. Nou, en zo gebeurt dat dan dus. En dan staat daar in vers 17 van Genesis 30, God verhoorde Lea, ze werd zwanger, baarde een vijfde zoon. Ze zegt, God heeft mij beloond opdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven. Oh, dat is net verkeerd. De 19 moet ik hebben. Nee, ik ben even mis hoor. 13, dank u wel. Dank u wel. Nou, het is allemaal hetzelfde verhaal, maar het gaat allemaal wel door. Vervolgens baarde Zilpa, vers 12. De slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea, wat ben ik gelukkig. Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Aser. Daar heb je hem. Aser. Lea zegt, nou heb ik het gevonden. Nou heb ik geluk. Ja, geluk. Nou, het woord in de Bijbel betekent ook wel eens wel gelukzalig. Dan is het de geestelijke betekenis. Psalm 146. Maar hier is het, ik heb succes. Ik heb het gewonnen. Ik heb de winst in huis gehad. Ik ben boven Rachel uitgestegen. Dus die Aser gemeente die krijgt hier een puur menselijke naam. Met menselijke gedachten. De gedachte van ik heb succes. En ik heb succes ten koste van andere mensen. Dat is de start van Aser. En dat blijkt ook zijn leven te bepalen. Dat in Genesis 49, daar heb je al die zaligsprekingen van Jacob. En dan is Aser aan de beurt, vers 20. En dan staat er in Genesis 49, vers 20, Aser, zijn brood zal overvloedig zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Dus die Aser gemeente, daarvan zegt zijn vader, die krijgt een goed belegde boterham. Boter met roomboter en wat lekkers erop. In overvloed. Want hij mag aan de koning mag die spullen leveren. Hij wordt hofleverancier. Nou, als je het koninklijke hof mag bedienen, dan word je daarvoor niet karig beloond, hè? Dat spreekt nogal vanzelf. Nou, dus Aser zal hoog opklimmen, hij wordt hofleverancier en hij zal er goed van kunnen leven. Een dik belegde boterham. Het zal hem aan rijkdom niet ontberen. Dat is Aser. En dat blijkt dan vervolgens, gemeente, een heel stuk verderop, we wandelen de Bijbel een beetje door vanmiddag, dat kan ook even niet anders. Als het volk Israël het land Kanaan intrekt, dan krijgen ze allemaal een gebiedsdeel toegewezen. En Aser krijgt dan het gebiedsdeel dat in het noordwesten van het land Kanaan ligt. En dat is een schitterende landstreek. Daar zitten havensteden bij, aan de Middellandse Zee. Dus ja, dat betekent natuurlijk schepen die binnenkomen, kopen, verkopen, handel drijven. Dat is in die havensteden volop aan de orde. Maar als je dan landwaarts gaat, dan kom je in de vlakte van Saron. En die vlakte van Saron is een hele vruchtbare vlakte, een vruchtbaar stuk land. Dus het geld stroomt toe via de scheepvaart en de handel van de scheepvaart. Het geld stroomt toe via landbouw en veeteelt, daar in die vruchtbare vlakten. Dus het gaat die stam van Aser allemaal voor de wind, economisch gezien. Er mankeert niks aan, de economie loopt daar als een tierenlier en dat gaat allemaal schitterend. Zo staat Aser er dus voor. Aan rijkdom, aan een gevulde portemonnee, aan een goede bankrekening geen gebrek. Dat loopt allemaal. Hij maakt zijn naam waar. Succesvol. Winst. En in die zin ook geluk. Maar, en dan krijg je het zorgelijke, gemeente. Die woorden, succes, winst, geluk, menselijk geluk. Dat gaat nog niet altijd samen met geestelijk welzijn, hè? En met geestelijk geluk. Dat ligt er maar aan hoe je dat rijk gevulde leven geestelijk ook inhoud gaat geven. En dan zie je meteen al in Richteren 1, als dat landsdeel wordt toegewezen, dan staat er in Richteren 1 vers 31, Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelda, Afrika, Rebbe, niet verdreven. Dus dat die volkeren, die stammen daar, die Kanaanieten die daar leefden, daar waar Aser kwam, die joeg hij er niet uit. Hij ging dus midden tussen die mensen inwonen. En ja, dat is op zich natuurlijk niet anders dan dat wij christenen overal tussen mensen inwonen die niet naar de kerk gaan, nietwaar? Maar er zit wel iets achter van, dan moet je geestelijk wel sterk in je schoenen staan, hè? Dan moet je je niet laten beïnvloeden door die mensen die andere godsdiensten aanhangen. Of die helemaal niet met de godsdienst te maken willen hebben. En dat, gemeente, dat was nou meteen de Achilleshiel van Aser. Hij wilde wel de lasten, de lusten van de zegen van God. Die nam die mooie ontvangst. Daar werd hij rijker van. De lusten wel, maar de lasten, daar had hij geen zin in. Dat lees je in Richteren 5. In Richteren 5, vers 17, daar zie je dat Deborah iedereen oproept om de vijand uit het land te verjagen. En wat staat dan in vers 17? Aser bleef zitten aan de kust van de zee en hij bleef bij zijn havens. Hij had er geen zin in. Hij dacht, dat moeten mijn andere stammen wel oplossen. Ik doe daar niet aan mee. Ik woon hier lekker. Ik verdien hier mijn goede geld. En ik ga mij niet inzetten voor het geestelijk welzijn dat die profetes Deborah, waartoe die mij oproept. Nog eens, wel de lusten, maar niet de lasten. En zo, gemeente, zo wordt die stam van Aser een stam waarvan je moet zeggen van, stapje bij beestje komen die steeds verder van hun geestelijke wortels af te staan. Stukje bij beestje gaan ze meer hechten aan bezit, aan een goed draaiend leven in maatschappelijke en financiële, economische zin, dan dat ze zich druk maken om het geestelijk welzijn. Het geloof brokkelt in die stam stukje bij beetje af, om zo te zeggen. En dan is het wel een compleet wonder als daar even later nog zo'n draadje zit in die wonderlijke stam, zo'n draadje van een gezin, een familie, die een Pniel heeft en die een Hanna heeft, die God wil zien van aangezicht tot aangezicht en die genade van God wil ontvangen. Dat zou je juist in die stam Aser helemaal niet verwachten. En eigenlijk, gemeente, eigenlijk wordt daar in die oude geschiedenis iets getekend van onze samenleving in de 21ste eeuw. Want dit is nu natuurlijk niet zomaar een geschiedenis, het is ook niet zomaar een verhaal. Het heeft wel een kernboodschap in zich. Want hoe herkenbaar is dat, hè? De stam Aser, langzaam maar zeker afgegleden. En neem nou eens ons eigen land. 50 jaar geleden nog volop kerkelijk. En nu, sinds vorig jaar, dus nu alweer een dik jaar, onder de grens van 50% religiositeit gekomen. 50% nog niet, waaronder het christendom. Langzamerhand is dat christelijk geloof onder ons afgekalfd, afgebrokkeld. En hier en daar zie je er nog een paar kernen van. En je denkt, hoe lang zal dat nog zo gaan en hoe lang zal dat nog duren? Die geestelijke situatie van Aser, gemeente, die lijkt verdacht veel op wat ik vorig jaar om deze tijd meemaakte. Het zou kerst worden en ik zou naar de kapper gaan, want ja, je wilt er toch een beetje netjes uitzien met kerst, nietwaar? Dus ik ging naar de kapper En ik werd keurig gekapt door een jonge dame. En die had een mooie trui aan. En op die mooie trui stonden een paar woorden. Er stond Merry Xmas. Dat leek een X, hè? Merry Xmas. Nou ja, daar kijk je natuurlijk een kwartier in de spiegel tegenaan. Hè, zo ongeveer. En je denkt van, zou die mevrouw nou ook weten wat zij draagt? Maar ja, dat kun je op dat moment ook moeilijk vragen. Dus ik reken af, want ik ben een fatsoenlijke man. En nou, ze wenst mij fijne kerstdagen. Ik denk, nou, dan zie ik me kans schoon. Ik zeg, nou mevrouw, dat wens ik u ook. Ze zegt, maar weet u wat daar op uw trui staat? Ik zeg, nee, die X, hè, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, mag ik u dat vertellen? Ja, dat mocht. Ik zeg, nou, die X, dat lijkt wel een X, maar dat is geen X. Dat is een Griekse CH. Een G, een Griekse CH, lijkt wel een X, maar het is het niet. De CH. En die CH die staat voor Christus. Kerst, Christus. Dus u wenst me eigenlijk Merry Christmas. Christusfeest. Vrolijk kerstfeest. Christusfeest. Ja, zei ze. Dat is mooi dat u dat zegt, meneer. Daar ben ik wel bij opgevoed. Ja, daar heb je het nou, hè. Ik ben erbij opgevoed. Maar, ja, dat was het dan ook, hè. Goeie kapster, hoor. Daar niet van. Zeker. Maar, zo'n voelt ze, ik ben erbij opgevoed. Hoeveel mensen zijn er niet die weer zijn opgevoed? Bij het Christusfeest. Maar waar, als het gaat om dat Christusfeest, er alleen nog een kerstfeest met een kleine letter K is overgebleven. En mooie dingen beleven vandaag natuurlijk samen, fijn bij elkaar als dat kan, heerlijk. Maar het echte Christuskind speelt geen rol. Ja, dat was bij Astrid dus ook zo. En dan is dat toch zo'n vrouw. Zo'n vrouw die in al die geestelijke neergang zo heeft geleefd dat ze daar tegen de stroom oproeide. En dat zich daar niet aan overgaf. En die vast bleef geloven in de gedachte van er is meer dan een goede economie. Er is meer dan 5% loon erbij. Er is ook meer dan dat je een stapje terug moet doen vanwege de CO2-problematiek. Er is meer. Dat zijn de dingen waar we ons aan vastbijten, hè? Maar dat is de materie. Niet onbelangrijk, maar het is de materie. Die vrouw die zei, het gaat mij om een veel rijker geluk. Een geestelijk geluk. Het gaat mij om de verlossing, de loskoping van Israël. En daarvoor kom ik elke keer weer opnieuw daar in die tempel. Nou, Hanna, Pniel, ik zei net al, zo gaat ze glanzen. Maar als je nou Aser daar tegenin zet, gemeente, dan gaat zo'n naam nog veel meer glanzen. Dat wil zeggen, dan gaat Gods genade in zo'n naam nog veel meer glanzen. En als je dan vraagt van, wie heeft het nou gelijk? Hebben nou de mensen in deze wereld gelijk en die zeggen, nou, dat is allemaal van vroeger, dat is van het verleden, dat doen wij niet meer aan. Dat oude boek, sla maar dicht. Of hebben die mensen gelijk die zeggen van, en toch. Het lijkt niets op te leveren, maar toch die Bijbel open. En toch naar die kerk, en toch letten we die gemeente. Wie heeft er nou gelijk? Nou gemeente, dan heeft Hanna gelijk. Want dat leven van Hanna, dat materieel zo karig lijkt te zijn, dat is geestelijk heel vol. En dat lees je in haar leeftijd. Want net als de Heer Jezus daar in die tempel verschijnt, een paar weken jong, met zijn vader en zijn moeder, dan komt Anna daar binnen en dan blijkt zij 84 jaar te wezen. Of 84 jaar weduwe. 84. Dat is een van die mooie getallen in de Bijbel, hè? Want dat is 7 maal 12. 1260 was lastiger, dat ging ook heel snel bij u. 7 maal 12, 84. 7. Dat volle heilige getal van God. Dat getal dat zegt van, Het is bereid. Het volle is bereid. En 12. Ja, die stammen van Israël, hè? Alle 12. Ja, alle 12. Niet alleen die stam van Juda, waar de Heer Jezus uit geboren is, maar ook en zelfs die stam van Aser, waar je zowat niks meer van terugleest, waar zowat niks van overgebleven is. Ook de stam van Aser mag delen in dat volle heil, want hier is de loskoping van Jeruzalem aan de orde. Op dit cruciale moment, waarop er iemand binnenkomt die 7 keer 12 jaar oud is, daar verschijnt de Heer Jezus. Daar ziet ze de Heer Jezus. En daar ziet ze het leven van hem die zijn leven zal geven als een loskoping voor velen. Hanna heeft het bij het goede eind. Zo wordt haar leven echt 7 keer 12 helemaal vol. Nou, gemeente, dat mag een geweldige bemoediging wezen. Een geweldige oproep ook, maar een geweldige bemoediging. Dat dwars tegen de stroom in van secularisatie, laat je de oren er niet naar hangen. En laat je er niet toe verleiden. Maar er is nog iets beters te zeggen. Er is iets mooiers te zeggen. Boven de materie uit gaat dat geestelijke gelucht. Het is kerstfeest. Christusfeest. Jezus is gekomen. En vanochtend. En hij zal terugkomen. Zijn komst is geschiedenis. En zijn komst is profetie. En u en jij en ik. We houden er toch aan vast, hè? We laten ons niet van de wijs brengen. We gaan door. We pakken het op. Pak het ook op. Want daar alleen ligt echt geluk zo om de hoek te vinden. Amen. Laten wij danken en bidden. Heren, ook al kiezen wij voor het kwade, ook al kiezen wij voor het leven de dood, dan nog blijft u op de deur van ons hart kloppen. Wilt ons niet vervloeken, maar wilt u het opzoeken met uw licht uit de hoge. Zo bent u met het verlorene bewogen, zo zoekt u het verlorene, zo bent u op ons bewogen. Wij danken u dat dat ook vanmiddag mag blijken uit een familie, uit een stam van uw eerste volk, dat zozeer geestelijk de weg kwijtraakte, dat zo rijk was en zo gezegend, maar niet inzag dat u daarvan de gever bent, de genadige gever, en dat daar inzet van onze kant zo gepast bij is. Uit die stam kwam immers deze vrouw, deze gehavende vrouw, maar met het volle licht op haar geloof. Met op dat moment dat zij het kindje zag bij Simeon, die 7 x 12 jaar vol werden. Wij danken u voor dat woord. En wij bidden u dat wij vanuit dat woord ook zelf u altijd mogen zoeken in ons leven. Welke maatschappelijke status we ook hebben, of het ons nu voor de wind gaat, of dat we tegen het leven moeten optornen, of we jong zijn of oud, of we rijk zijn of arm, want die rijkdom heb je voor iedereen. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u zo op deze aarde bent verschenen en dat u zo het leven van ieder van ons zo vol wilt maken. Wilt u ons zegenen en zo in deze dagen. En geef dat we bij alles wat ons in deze dagen bezighoudt, want we kunnen nog bar druk zijn met al die dingen van kerst en oud en nieuw, dat we dit nog in ons hart bergen. En dat telkens op terugkomen als vrucht van uw genade. Wees bij ons in de avond van deze dag, in de dag van morgen, ook in de dagen die volgen. Laat ze vol mogen zijn van uw goedheid. En hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. Mooi. Wij gaan zingen Psalm 34, vers 2 en 7. Wij belijden ons geloof en zingen vers 9. Psalm 34, vers 2 en 7 en vers 9. Ik zie dat kindje dat aan me zei eerder gezegd niet. Daar. Daarom wil, oh, daar, precies. Ja, nou, mooi hoor. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.